Hoofdstuk 10. Hij kwam op voor de ware aanbidding. Alinea 1 en 2, de A-vraag. Hoe stond het er met Elia's volk voor? De B-vraag. Tegenover wie stond Elia op de Karmel? Elia keek uit over de menigte die moeizaam de hellingen van de Karmel beklom. Zelfs in de ochtendschemer was duidelijk te zien dat deze mensen gebukt gingen onder armoede en honger. 3,5 jaar droogte had zijn sporen achtergelaten. Tussen hen in liepen trots de 450 profeten van Baal, vol haat tegen Elia, Jehova's profeet. Koningin Izebel had al heel wat aanbidders van Jehova omgebracht, maar deze man hield nog steeds stand tegen de Baal-aanbidding. Hoe lang zou hij dat nog volhouden? Misschien redeneerden die priesters dat één enkele man nooit tegen hen allemaal op zou kunnen. Koning Achab was ook gekomen, in zijn koninklijke wagen. Hij had net als die priesters een hekel aan Elia. Alinea 3 en 4, de A-vraag. Waarom was Elia aan het begin van die belangrijke dag misschien bang? De B-vraag. Welke vragen gaan we bespreken? De profeet had een dag vol dramatische gebeurtenissen voor de boeg. Terwijl hij toekeek, werd het toneel in gereedheid gebracht voor een van de meest spectaculaire confrontaties tussen goed en kwaad waarvan de wereld ooit getuige is geweest. Hoe voelde hij zich nu die dag was aangebroken en hij daar in zijn eentje stond? Hij was niet immuun voor angst, want hij was een mens met dezelfde gevoelens als wij. In Jacobus 5 vers 17 staat, Elia was een mens met dezelfde gevoelens als wij, en toch bad hij er in gebed om dat het niet zou regenen, en 3 jaar en 6 maanden lang regende het niet op het land. Van één ding kunnen we zeker zijn. Omringd door het ontrouwe volk, hun afvallige koning en die moordlustige priesters, was Elia zich er sterk van bewust dat hij helemaal alleen was. Maar hoe was Israël in die crisis verzeild geraakt? En wat hebben wij aan dit verslag? Laten we eens stilstaan bij Elia's voorbeeld van geloof en welke praktische lessen we daaruit kunnen halen. De climax van een lange strijd. Alinea 5 en 6, de A-vraag. In welke strijd was Israël gewikkeld? De B-vraag. Hoe had koning Achab Jehova diep gekwetst? Een groot deel van zijn leven had Elia machteloos moeten toekijken hoe iets wat uniek was aan zijn volk en zijn land werd verwaarloosd en onderdrukt. Israël was namelijk al lange tijd in een strijd gewikkeld, een oorlog tussen ware en valse religie, tussen de aanbidding van Jehova God en de afgoderij van de omliggende volken. In Elia's tijd leek de afgoderij het te gaan winnen. Koning Achab had Jehova diep gekwetst. Hij was getrouwd met Izebel, de dochter van de koning van Sidon. Izebel was vastbesloten de Baal-aanbidding in heel Israël te verspreiden en de aanbidding van Jehova uit te roeien. Achab bezweek al snel voor haar invloed. Hij bouwde een tempel en een altaar voor Baal en nam de leiding in de aanbidding van die heidense god. Alinea 7, de A-vraag. Wat was er zo vreselijk aan de Baal-aanbidding? De B-vraag. Waarom kunnen we er zeker van zijn dat de Bijbel niet tegenstrijdig is over de duur van de droogte in Elia's tijd? Wat maakte de Baal-aanbidding zo verschrikkelijk? De Israëlieten werden erdoor verleid en velen werden van de ware God weggelokt. Het was ook een walgelijke en wrede religie. Denk maar aan de tempelprostitutie door mannen en vrouwen, de seksorgieën en zelfs het offeren van kinderen. Jehova reageerde daarop door Elia naar Achab te sturen om een droogte aan te kondigen. Die zou duren totdat Gods profeet zou zeggen dat die voorbij was. Er gingen verschillende jaren voorbij voordat Elia weer naar Achab ging en zei dat hij het volk en de Baalsprofeten op de Karmel bijeen moest brengen. Het volgende is aanvullende informatie. Hoe lang duurde de droogte in de tijd van Elia? Jehova's profeet Elia zei tegen koning Achab dat er snel een eind zou komen aan de lange droogte. Dat gebeurde in het derde jaar, kennelijk gerekend vanaf de dag dat Elia de droogte had aangekondigd. 1 Koningen 18 vers 1. Kort nadat Elia het einde van de droogte voorspeld had, liet Jehova het regenen. Sommigen zouden kunnen concluderen dat de droogte eindigde in de loop van het derde jaar en dus geen drie jaar heeft geduurd. Maar Jezus en Jacobus zeiden allebei dat de droogte 3 jaar en 6 maanden aanhield. Lucas 4 vers 25, Jacobus 5 vers 17. Spreekt de Bijbel zichzelf hier tegen? Absoluut niet. Het is namelijk zo dat het droge seizoen in het oude Israël heel lang duurde, soms wel 6 maanden. Elia is ongetwijfeld naar Achab gegaan om de droogte aan te kondigen, toen het droge seizoen al ongewoon lang en hevig bleek te zijn. Eigenlijk was de droogte al bijna 1/2 jaar daarvoor begonnen. Toen Elia dus in het derde jaar vanaf zijn vorige bekendmaking het einde van de droogte aankondigde, had de droogte al bijna 3,5 jaar geduurd. Tegen de tijd dat het hele volk bijeenkwam om getuige te zijn van de grote proef op de berg Karmel, waren de volle 3 jaar en 6 maanden verstreken. Sta nu eens stil bij de timing van Elia's eerste bezoek aan Achab. Het volk geloofde dat Baal de wolkenbereider was, de god die regens zou brengen om een eind te maken aan het droge seizoen. Als het droge seizoen ongewoon lang duurde, vroegen ze zich waarschijnlijk af, waar is Baal? Wanneer zal hij het laten regenen? Elia's aankondiging dat er geen dauw of regen zou vallen voordat hij er het bevel toe gaf, moet verschrikkelijk geweest zijn voor die Baal-aanbidders. Einde van de aanvullende informatie. Alinea 8, de vraag: wat hebben we in deze tijd aan het verslag over de Baal-aanbidding? Maar wat betekent die strijd voor ons? Sommigen zouden kunnen denken dat we in deze tijd niets hebben aan een verhaal over Baal-aanbidding, omdat we geen tempels en altaren voor Baal om ons heen zien. Maar dit verslag is niet alleen oude geschiedenis. Het woord Baal betekent eigenaar of meester. Jehova zei tegen zijn volk dat ze voor hem moesten kiezen als hun Baal, of echtgenoot-eigenaar. In deze tijd dienen mensen nog steeds allerlei meesters in plaats van de Almachtige God. Of mensen hun leven nu laten draaien om geld, carrière, ontspanning, seksueel genot of een van de vele goden die in plaats van Jehova aanbeden worden, ze kiezen een meester. In Romeinen 6 vers 16 staat: weet gij niet dat wanneer gij u als slaven aan iemand blijft aanbieden om hem te gehoorzamen, gij slaven van hem zijt, omdat gij hem gehoorzaamt, hetzij van de zonde met de dood in het vooruitzicht, of van de gehoorzaamheid met rechtvaardigheid in het vooruitzicht. In zekere zin zijn de belangrijkste aspecten van de Baal-aanbidding nog altijd overal te zien. De krachtmeting op de Karmel tussen Jehova en Baal kan ons helpen de juiste meester te kiezen. Ze hinkten op 2 gedachten. Alinea 9, de aanvraag: waarom was de Karmel een ideale locatie om de Baal-aanbidding aan de kaak te stellen? De B-vraag: wat zei Elia tegen het volk? De top van de Karmel bood een wijds uitzicht. Van het stroomdal van de Kison beneden tot de Grote Zee, de Middellandse Zee, vlakbij, en tot het Libanongebergte aan de verre noordelijke horizon. De voetnoot luidt: de Karmel is meestal wilderig groen, omdat vochtige lucht van de zee langs de hellingen opstijgt en dan vaak voor regens en overvloedige dauw zorgt. Omdat van Baal werd gezegd dat hij regen bracht, was deze berg kennelijk een belangrijke plek voor de Baal-aanbidding. Een dorre, droge Karmel was dus een ideale locatie om te bewijzen dat de Baal-aanbidding bedrog was. Einde voetnoot. Maar toen op deze beslissende dag de zon opkwam, was het uitzicht alles behalve aantrekkelijk. Het vruchtbare land dat Jehova aan de afstammelingen van Abraham had gegeven, lag er doods bij. Het was nu een land dat helemaal uitgedroogd was door de genadeloze zon, geruïneerd door de dwaasheid van Gods eigen volk. Elia zei tegen de menigte die zich had verzameld: "Hoe lang zult gij nog op twee verschillende gedachten hinken? Indien Jehova de ware God is, gaat hem volgen, maar is het Baal, gaat hem volgen." 1 Koningen 18, vers 21. Alinea 10, de vraag: in welk opzicht hinkte Elia's volk op twee gedachten en welke fundamentele waarheid waren ze vergeten? Wat bedoelde Elia met de uitdrukking op twee verschillende gedachten hinken? Deze mensen beseften niet dat ze moesten kiezen tussen de aanbidding van Jehova en de aanbidding van Baal. Ze dachten dat ze van twee walletjes konden eten: Baal gunstig stemmen met hun afschuwelijke rieten en tegelijkertijd Jehova God om hulp vragen. Misschien redeneerden ze dat Baal hun gewassen en vee zou zegenen, terwijl Jehova der legerscharen hen in de strijd zou beschermen. 1 Samuel 17, vers 45. Ze waren een fundamentele waarheid vergeten, een waarheid die nog steeds veel mensen ontgaat. Jehova deelt zijn aanbidding met niemand. Hij eist exclusieve toewijding en is die ook waard. Elke aanbidding van hem die vermengd is met een andere vorm van aanbidding is onaanvaardbaar voor hem. Hij vindt dat zelfs walgelijk. In Exodus 20 vers 5 staat: "Gij moogt u voor die niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen. Want ik, Jehova uw God, ben een God die exclusieve toewijding eist, die straf voor de dwaling van vaders brengt over zonen, over het derde geslacht en over het vierde geslacht, wanneer het hen betreft die mij haten." Alinea 11, de vraag: hoe kan Elia's toespraak op de Karmel ons helpen? Die Israëlieten hinkten dus als een man die probeert twee paden tegelijk te volgen. Veel mensen in deze tijd maken dezelfde fout, door toe te laten dat andere Baals hun leven binnensluipen en de aanbidding van God verdringen. Elia's luide en duidelijke oproep om niet langer op twee gedachten te hinken, kan ons helpen onze eigen prioriteiten en aanbidding nog eens onder de loep te nemen. Een beslissende proef. Alinea 12 en 13, de A-vraag: welke proef stelde Elia voor? De B-vraag: hoe kunnen we laten zien dat we net zoveel vertrouwen hebben als Elia? Elia stelde vervolgens een proef voor. Eenvoudiger kon het niet. De Baalspriesters moesten een altaar bouwen en er een offer op leggen. Dan moesten ze bidden of hun God het in brand wilde steken. Elia zou hetzelfde doen. Hij zei dat de God die door vuur antwoordt, de ware God is. 1 Koningen 18, vers 24 en 25. Elia wist heel goed wie de ware God was. Zijn geloof was zo sterk dat hij niet aarzelde zijn tegenstanders in elk opzicht in het voordeel te laten. Hij liet de Baalsprofeten eerst aan de beurt. Ze kozen een stier uit om te offeren en gingen Baal aanroepen. De voetnoot luidt: het is interessant dat Elia tegen ze zei: gij moogt geen vuur bij het offer doen. Sommige geleerden zeggen dat zulke afgodenaanbidders soms altaren gebruikten met een geheime ruimte eronder, zodat het was alsof er op een bovennatuurlijke manier vuur werd aangestoken. Einde voetnoot. Wij leven niet meer in een tijd van wonderen. Maar Jehova is niet veranderd. We kunnen net zoveel vertrouwen in hem hebben als Elia. Als anderen het bijvoorbeeld niet eens zijn met wat de Bijbel leert, hoeven we niet bang te zijn hen als eerste aan het woord te laten. Net als Elia kunnen we het aan de ware God overlaten om de zaak te beslissen. Dat doen we door niet op onszelf te vertrouwen, maar op zijn geïnspireerde woord, dat bedoeld is om dingen recht te zetten. 2 Timotheüs 3, vers 16. Alinea 14, de vraag: hoe maakte Elia de Baalsprofeten belachelijk en waarom? De Baalsprofeten gingen hun offer gereed maken en hun God aanroepen. O Baal, antwoord ons, riepen ze steeds weer. Dat bleven ze doen terwijl de minuten en vervolgens de uren voorbij gingen. Maar er was geen stem en niemand antwoordde, zegt de Bijbel. Rond het middaguur begon Elia ze belachelijk te maken. Hij zei sarcastisch dat Baal het wel te druk zou hebben om ze te antwoorden, dat hij in afzondering zijn behoefte aan het doen was, of dat hij sliep en iemand hem wakker moest maken. Roept met luider stem, spoorde Elia de bedriegers aan. 1 Koningen 18, vers 26 en 27. Het was duidelijk dat hij de Baal-aanbidding als belachelijke bedriegerij bezag, en hij wilde dat Gods volk besefte dat het allemaal nep was. Alinea 15, de vraag: hoe werd duidelijk dat het dom is om voor een andere meester dan Jehovah te kiezen? Dat maakte de Baalspriesters nog fanatieker. Ze riepen met luider stem en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met dolken en met lansen, totdat zij dropen van het bloed. Maar het had geen enkel effect. Er was geen stem, en er antwoordde niemand, en er werd geen aandacht geschonken. 1 Koningen 18, vers 28 en 29. Baal bestond gewoon niet. Hij was een uitvinding van Satan om mensen bij Jehovah weg te lokken. De keus voor een andere meester dan Jehovah leidt gewoon altijd tot teleurstelling, zelfs tot schande. In Psalm 25, vers 3 staat: ook zal geen van hen die op u hopen beschaamd worden. Beschaamd zullen worden wie trouweloos handelen zonder succes. In Psalm 115, vers 4 tot 8 staat: hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van de handen van de aardse mens. Een mond hebben ze, maar ze kunnen niet spreken. Ogen hebben ze, maar ze kunnen niet zien. Oren hebben ze, maar ze kunnen niet horen. Een neus hebben ze, maar ze kunnen niet ruiken. Handen bezitten ze, maar ze kunnen niet tasten. Voeten bezitten ze, maar ze kunnen niet lopen. Ze geven geen geluid met hun keel. Degene die ze maken, zullen net zo worden als zij, allen die erop vertrouwen. Het antwoord. Alinea 16, de aanvraag: waaraan moesten de Israëlieten misschien denken toen Elia het altaar voor Jehovah herstelde? De B-vraag: hoe liet Elia verder zien dat hij op zijn God vertrouwde? Laat in de middag was Elia aan de beurt. Hij herstelde een altaar voor Jehovah dat omvergehaald was, ongetwijfeld door vijanden van de ware aanbidding. Hij gebruikte 12 stenen. Dat herinnerde velen in het tienstammenrijk Israël er misschien aan, dat de wet die aan al de 12 stammen was gegeven, nog steeds voor ze gold. Daarna maakte hij zijn offer klaar en liet alles overgieten met water, dat waarschijnlijk uit de nabijgelegen Middellandse Zee gehaald werd. Hij liet zelfs een geul rond het altaar graven, die hij met water vulde. Terwijl hij de profeten van Baal in elk opzicht in het voordeel had gelaten, liet hij Jehovah in elk opzicht in het nadeel. Zo groot was zijn vertrouwen in zijn God. Alinea 17, de vraag: hoe maakte Elia's gebed duidelijk wat zijn prioriteiten waren en hoe kunnen we in onze gebeden zijn voorbeeld volgen? Toen alles klaar was, zond Elia een gebed op. Het was effectief in zijn eenvoud en liet duidelijk zien waar Elia's prioriteiten lagen. Allereerst wilde hij dat bekend werd dat Jehovah en niet Baal God in Israël was. Verder wilde hij dat iedereen wist dat hij gewoon een knecht van Jehovah was. Alle heerlijkheid en eer kwam God toe. Tot slot maakte hij duidelijk dat hij nog steeds om zijn volk gaf, want hij wilde heel graag zien dat Jehovah hun hart terugbracht. 1 Koningen 18, vers 36 en 37. Ondanks alle ellende die ze door hun ontrouw hadden veroorzaakt, hield Elia nog steeds van ze. Kunnen wij in onze eigen gebeden tot God ook laten zien dat we nederig zijn, bezorgd zijn om Gods naam en meeleven met mensen die hulp nodig hebben? Alinea 18 en 19, de aanvraag. Hoe beantwoordde Jehovah Elia's gebed? De B-vraag. Welke opdracht gaf Elia aan het volk en waarom verdienden de Baalspriesters geen barmhartigheid? Voordat Elia gebeden had, kan de menigte zich nog afgevraagd hebben of Jehovah net als Baal een leugen zou zijn. Maar na het gebed was er geen tijd meer om zich iets af te vragen. Het verslag zegt: daarop viel het vuur van Jehovah neer en verteerde voorts het brandoffer en de stukken hout en de stenen en het stof en het water dat in de geul was, lekte het op. 1 Koningen 18, vers 38. Wat een spectaculair antwoord. En hoe reageerde het volk? Jehovah is de ware God. Jehovah is de ware God, riep het hele volk. 1 Koningen 18, vers 39. Eindelijk drong de waarheid tot ze door. Maar ze hadden nog niet laten zien dat ze geloof hadden. Toegeven dat Jehovah de ware God is, nadat je vuur uit de hemel hebt zien komen als antwoord op een gebed, is natuurlijk geen indrukwekkende demonstratie van geloof. Daarom verwachtte Elia meer van ze. Hij vroeg hun te doen wat ze al vele jaren eerder hadden moeten doen: Jehovah's wet gehoorzamen. Volgens die wet moesten valse profeten en afgodenaanbidders ter dood gebracht worden. Deze Baalspriesters waren verstokte vijanden van Jehovah God en werkten zijn voornemens opzettelijk tegen. Verdienden ze barmhartigheid? Waren ze zelf barmhartig geweest voor al die onschuldige kinderen die levend verbrand waren als slachtoffers aan Baal? Deze mannen hadden absoluut geen recht op barmhartigheid. In Spreuken 21 vers 13 staat: wat een ieder betreft die zijn oor toesluit voor het klaaggeschrei van de geringe, ook hij zal roepen en geen antwoord krijgen. Daarom gaf Elia bevel ze terecht te stellen, en dat gebeurde ook. Alinea 20, de vraag: welke kritiek hebben sommigen en waarom is die onterecht? Sommigen hebben veel kritiek op het slot van deze krachtmeting op de Karmel. Ze maken zich misschien zorgen dat fanatici het zullen gebruiken om gewelddadige uitingen van religieuze onverdraagzaamheid te rechtvaardigen. En helaas zijn er tegenwoordig veel gewelddadige religieuze fanatici. Maar Elia was geen fanaticus. Hij trad namens Jehovah op en de terechtstelling was rechtvaardig. Bovendien weten ware christenen dat ze hierin Elia's voorbeeld niet kunnen volgen en goddeloze mensen niet mogen doden. Ze volgen de norm die voor alle volgelingen van Jezus geldt en die blijkt uit wat hij tegen Petrus zei: steek uw zwaard weer op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan. Matteüs 26, vers 52. In de toekomst zal Jehovah via zijn zoon voor gerechtigheid zorgen. Alinea 21, de vraag: waarom is Elia een goed voorbeeld voor ware christenen in deze tijd? Een ware christen heeft de verantwoordelijkheid geloof te tonen door de manier waarop hij leeft. Dat kan onder andere door het voorbeeld van getrouwe mannen zoals Elia te volgen. Hij gaf Jehovah exclusieve aanbidding en spoorde anderen aan dat ook te doen. Moedig bewees hij dat de godsdienst die Satan gebruikte om mensen van Jehovah weg te lokken, bedrog was. En hij vertrouwde erop dat Jehovah de zaken recht zou zetten, in plaats van op zijn eigen bekwaamheden en wil te vertrouwen. Elia kwam op voor de ware aanbidding. Laten we allemaal zijn geloof navolgen. Om over na te denken. Wat leren we van Elia over exclusieve aanbidding van Jehovah? Hoe kunnen we Elia navolgen als we praten met mensen die het niet eens zijn met wat de Bijbel leert? Wat leren we van Elia's gebed op de Karmel? Op welke manieren zou je het geloof van Elia willen navolgen?